In de afgelopen maand lagen Stichting Christenen voor Israël en haar medewerkers zwaar onder vuur. Samengevat werd Christenen voor Israël ervan beschuldigd dat het huisjes heeft gefinancierd op de westelijke Jordaan-oever die op gestolen Palestijns land zouden staan. Daarnaast werd de suggestie gewekt dat er bij Christenen voor Israël sprake zou zijn van mogelijk financieel wanbeleid en het mogelijk financieren van wapens. Na onderzoek van de Israëlische overheid, Christenen voor Israël en een publicatie van de Telegraaf met een feitencheck blijken deze beschuldigingen vals en gebaseerd te zijn op onzorgvuldig onderzoek. Bij mij aan tafel vandaag directeur Frank van Oort en Sarah van Oort, hoofd communicatie. Frank en Sarah, fijn dat jullie er vandaag zijn, dat jullie hier zijn aangeschoven. Sarah, normaal zit jij natuurlijk op deze plek en nu zit je daar.
Ja.
Want jij bent hier de afgelopen weken heel erg veel mee bezig geweest, toch?
Ja, ik ben er veel mee bezig geweest samen met een heel aantal collega's. Want er is nogal wat qua beschuldigingen op Christenen voor Israël afgevuurd in de afgelopen weken. En zoals we ook eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd tegen de drie onderzoekspartners, Nederlands Dagblad, Investico en Boos, is dat wij het belangrijk vinden als Christen voor Israël dat we accountable zijn. Dat betekent dus dat je verantwoording aflegt over datgene wat je doet. Dus daarom hebben we de zaak tot op de bodem proberen uit te zoeken. En daar blijken nu de resultaten van te zijn.
Ja, daar komen we zo uitgebreid op terug. Frank, de conclusie is nu duidelijk dat die aanklachten niet kloppen. Ben je daar blij mee?
Ik ben er heel dankbaar voor. Ik heb er niet aan getwijfeld, omdat het gewoon al bij ons heel vreemd overkwam. Maar dat het ook echt niet blijkt te kloppen, dat is fijn om dat publiek te maken. Omdat we toch ja, heel wat over ons heen hebben gekregen.
Ja, dus blij, maar misschien ook wel een beetje opgelucht dan.
Ja, zeker. Dat het ook te bewijzen is. Hè? Als je, er wordt gezegd dat je dingen niet hebt gedaan, om dat dan helder te maken. Ja, dat is altijd best een ingewikkeld iets. Mm. Maar ik denk dat we daar goed in dat de feiten daar genoeg duidelijkheid in geven.
Ja, want even terug naar alle aanklachten, Sarah. Wat waren precies alle aanklachten die tegen ons gesteld werden?
Nou, dat zijn er een heleboel. Misschien is het wel goed om even een hele stap terug te gaan naar hoe het onderzoek begon van Investico. Op een gegeven moment eind vorig jaar kwamen we erachter met een aantal collega's dat Investico een heel aantal jaargangen van onze krant Israël Actueel had gedownload. Een maand later, in januari van dit jaar, 2025... toen ontdekten we dat er een groep journalisten van Investico in Israël was. En ze namen toen ook contact met ons op. En ze wilden graag een dagje meelopen met een van onze handen uit de mouwen reizen.
En verder ja, dat was zijn de vrijwilligersreizen van Christenen voor Israël.
Klopt, ja. Dat wilden ze graag. En ook op dat moment was voor ons nog niet duidelijk van ja, wat is het nou wat jullie willen onderzoeken? Want kennelijk zijn jullie met iets bezig. Dat werd pas eigenlijk in de weken daarna duidelijk. Het werd duidelijk dat ze onze contacten in Israël werden benaderd en meer specifiek in Judea en Samaria. Er werd gevraagd om een interview. Sommige mensen die stemden daarin toe, andere mensen niet. En eigenlijk tot het moment van de interviews, en die waren in maart van dit jaar, halverwege maart, was de hele tijd niet duidelijk waar het onderzoek nou over ging en waar de vragen specifiek over gingen. Op een gegeven moment werden we dan benaderd door Tim Hofman van BNNVARA, die wilde graag een interview komen doen. Nederlands Dagblad bleek ook aangehaakt te zijn bij het onderzoek en dus Investico. En dan, even uit mijn hoofd, op 18 en 19 maart hebben de interviews plaatsgevonden. Ja. Het idee was dat eerst Tim Hofman moest interviewen. We hadden eerst voorgesteld dat we graag als eerste met Nederlands Dagblad wilden praten, maar dat was geen optie. Want ze hadden onderling afgesproken dat Tim Hofman met het camerateam zou komen om ons te interviewen. Mm-hmm. En van tevoren hebben we, zoals ik net zei, ook al diverse malen gevraagd van joh, vertel nou waar jullie mee bezig zijn, wat het onderzoek inhoudt. Dan kunnen wij ons voorbereiden op antwoorden.
Want maar dat staan werd we niet daar gedaan.
Dat werd niet gedaan, inderdaad. Dus ja, dat is een beetje in het hele kort de aanleiding van het onderzoek. En pas tijdens de interviews kwamen we erachter dat achter de onderzoeksresultaten die zij dan hadden, of die ze zeiden te hebben. En het eerste resultaat is dat ze zeiden van nou, Christenen voor Israël heeft in 2022 huisjes gefinancierd in Revava. Dat is een dorp in Samaria. En die huisjes die zouden geplaatst zijn op privaat Palestijns land en daarom daar niet mogen staan. Dat was de eerste beschuldiging. De tweede beschuldiging.
En dus gestolen.
Gestolen van Palestijnen, ja. Inderdaad. Dat was de beschuldiging. De tweede beschuldiging die ging over het feit dat Christenen voor Israël mogelijk contante giften zou hebben gegeven aan een andere organisatie in Israël, Or Ami. En dat mogelijk die giften zouden gebruikt zijn voor de aanschaf van wapens. Daar werden we dus op dat moment mee geconfronteerd. En ja, als je met resultaten wordt geconfronteerd, dan zeg je van ja, dit gaan we tot de bodem uitzoeken. En dat hebben we dus gedaan in de afgelopen weken.
Ja, want dat onderzoek van Investico Boos en het Nederlands Dagblad, waar was dat eigenlijk op gebaseerd?
Ja, het was globaal gesproken gebaseerd op twee dingen. Ten eerste zeiden ze dat zij een sloopbevel in hun bezit hadden over die huisjes waar ik net over vertelde. Dus 10 tijdelijke woningen in het dorpje Revava. Die trouwens bedoeld zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dus die huisjes die zijn in 2022 door ons gefinancierd.
Ja, ik ben daar zelfs geweest, ook toen het gebouwd moest worden. En leek ook in alle opzichten te kloppen op dat moment. Hè? Ja. Dus het is ook niet zo van, nou, doe maar wat.
Nee.
En dat was ook in de Oekraïne-oorlog dus ook echt heel belangrijk dat die huisjes er zouden komen. Dus het was echt wel een bewust project van ons ook.
Ja, en het is ook niet zo dat wij als Christen voor Israël zomaar denken van, nou weet je, laten we huisjes hier neerzetten. Dat wordt gewoon overlegd met de plaatselijke autoriteiten. Ja. Dus in dit geval ook gebeurd. Mm-hmm. Maar goed, Investico die zeiden van, wij hebben een sloopbevel en daaruit blijkt dus dat het staat op land wat privé eigendom is van de Palestijn. Het tweede bewijsmateriaal wat ze hadden was eigenlijk een undercover gesprek wat ze met Nati Rom hebben gevoerd. Dat is ook een man die woont in Samaria. En in dat undercover gesprek hebben ze zich voorgedaan als een mogelijke donateur en hebben ze gevraagd, zou het via jullie ook mogelijk zijn om wapens te sponsoren? Ja. Nou, het is een gesprek geweest van 20 minuten. Waarin een heleboel heen en weer werd gepraat en waarin hij zei van ja, maar dat doen wij eigenlijk niet. En daar werd dan op doorgevraagd van ja, maar we willen heel graag wapens supporten. En toen heeft hij inderdaad gezegd dat dat een mogelijkheid zou zijn via zijn organisatie. En dat werd gelijk ook Christen voor Israël voor de voeten geworpen. Omdat wij in november 23, dus net na het uitbreken van de Gaza-oorlog, een heel aantal projecten hebben ondersteund. Waaronder ook een eenmalige gift aan deze organisatie. Dus nou ja, goed, zij brachten die bewijzen bij elkaar. Enerzijds een gesprek wat onder valse voorwendselen is opgenomen. En anderzijds een eenmalige gift van Christen voor Israël. En ze zeiden van, dus het zou best wel mogelijk zijn dat jullie misschien wapens hebben gesupport.
Ja, dus dat hebben ze aan elkaar gekoppeld.
Dat hebben ze aan elkaar gekoppeld.
Of dat zo is, gaan we het ze natuurlijk zo over hebben. Maar nog even terug naar die huisjes. Mm-hmm. Want ook de organisatie BIMCOM uit Israël was daarbij betrokken, toch? Wat voor organisatie was dat?
Ja, dat bleek inderdaad uit de publicaties. BIMCOM is een Israëlische mensenrechtenorganisatie. En wat zij doen, is dat zij eigenlijk alle bestemmingsplannen op de westelijke Jordaan-oever afstruinen. En kijken of er mogelijk sprake zou zijn van inname van privaat Palestijns land.
Ja.
Dat doen ze dus bij al die dorpen, al die nederzettingen, zoals ze dat dan noemen, in Judea en Samaria. Gaan ze kijken van, ja, is daar een claim van een Palestijnse boer of een Palestijnse inwoner? Is er misschien wel een eigendomsbewijs? Wat zegt de Israëlische overheid er zelf over? Is er eventueel een sloopbevel, ja of nee? En dat publiceren ze dan op hun website. En zo laten ze eigenlijk zien, het idee erachter is dat ze juist willen dat Palestijns land, wat van privépersonen is, dat dat niet wordt afgepakt door Israël.
Duidelijk. Frank, want er zijn natuurlijk heel wat aanklachten geweest, best wel grote aanklachten ook. Wat heeft dit losgemaakt bij de mensen?
Bij ons achterban bedoel je?
Bijvoorbeeld?
Nou, in ieder geval in ons centrum wel een geschoktheid, bij ons achterban ook wel, wat er gebeurde. Maar vooral ook heel veel strijdvaardigheid, omdat ons achterban en ook, wij proberen transparant te zijn.
Ja.
We doen geen dingen achter de rug of onduidelijk, maar we proberen helder te zijn. Je schrikt eventjes, zeker als er zulke aantijgingen komen, wat gaat hij met de achterban doen? Maar wat we in de praktijk zien is dat de achterban opgestaan is voor ons en eigenlijk ook aan ons heeft teruggegeven. Ja, de dingen die jullie doen, dat weten we dat jullie doen. Dus die zijn strijdbaar geworden om juist achter ons te blijven staan.
Ja, en hoe heeft bijvoorbeeld de pers en de politiek gereageerd?
Ja, dat is een heel andere kant, hè? Want we zijn echt in een rollercoaster terechtgekomen. Ja. Sarah is de hoofdcommunicatie, dus die krijgt altijd eerst de stoot. Maar echt de mensen die daarin een rol hebben, zijn echt, we hebben zoveel over ons heen gekregen.
Ja, noem eens voorbeelden.
Nou, dat varieert van aandacht in de media, als dat we de mensen dus dan in de socials op ons losgaan.
Ja.
En ja, wat iedereen ervaart, is dat de socials niet altijd de prettigste manier is hoe er dingen over je worden gezegd. Ja. Maar het heeft direct tot het gevolg dat er bedreigingen zijn, dat er heel veel telefoontjes zijn geweest met hele nare dingen. Maar ook dat het nu heeft uitgelopen in dat er dat het ook bij al onze bijeenkomsten, dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. En zelfs bij een aantal mensen privé, dat er veiligheidsmaatregelen zijn.
Ja. Nou, wat ik ook wel opvallend daaraan vond, is dat bijvoorbeeld in de media, dat nou ja, goed, die drie onderzoekspartners die kwamen uit met hun resultaten. En vervolgens gaan alle, nou ja, goed, niet allemaal, maar in heel veel media, zoals bijvoorbeeld Trouw, op Radio 1 was er een item waarin eigenlijk gewoon één op één wordt overgenomen.
Zonder onderzoek
verder te doen van klopt het nou eigenlijk wel. Wordt één op één overgenomen en soms zelfs uitvergroot datgene wat Christen voor Israël mogelijk zou gedaan hebben. Dat is één. En je merkt eigenlijk, omdat het dan zo breed verspreid werd, dat de impact enorm was. Frank noemde net inderdaad de bedreigingen op social media, of via telefoontjes of via mail. Er zijn ook raadsvragen gesteld in Amersfoort en Gouda. Of die steden wel events van Christen voor Israël zouden moeten verwelkomen in hun stad. Er zijn kamervragen gesteld over Christen voor Israël. Dus het gaat best heel ver.
En ook gewoon partners met wie wij samenwerken, die dan met kritische vragen bij ons komen. Dus je moet je ineens op manieren voor gaan verantwoorden. Of wat gebeurd is aan de hand van een overvalse manier waarop de journalistiek kennelijk dat een geoorloofde manier vindt, waarmee je de tijd nodig hebt om je antwoorden te formuleren. En ja, die tijd hadden we niet.
Nee, over die aanklachten. Want het is natuurlijk logisch, als er aanklachten komen, dat je je ergens moet gaan verantwoorden. Dat je onderzoek moet gaan doen. Dat heb jij natuurlijk ook meerdere malen gezegd. Dat heeft Christen voor Israël meerdere keren gezegd. Sarah, hoe is er in de afgelopen weken gecheckt of deze beschuldigingen überhaupt kloppen?
Nou, we hebben een aantal dingen gedaan. Om te beginnen met dat voorbeeld van Revava. Het eerste wat we hebben gedaan is dat we de organisatie in Israël, CFOC, door wie we die huisjes hebben gesponsord, dat we die hebben gebeld en gezegd van kunnen jullie nogmaals checken bij het gemeentebestuur en bij het provinciebestuur van Samaria. Of er inderdaad sprake is van een sloopbevel of bouw zeg maar, op Israëlische grond. Nou, dat is allemaal gecheckt. Zij zeiden van wij kunnen niks vinden. We zijn toen een stap verder gegaan en we hebben toen contact opgenomen met de Israëlische ambassade hier in Den Haag. En die hebben voor ons de vraag uitgezet naar het ministerie van Defensie van Israël. Want het interessante is dat het in Israël valt dit gebied, dus de Westbank valt niet onder het ministerie van Binnenlandse Zaken of zoiets dergelijks, maar het valt onder het ministerie van Defensie.
Okay.
Dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben de vraag uitgezet van deze specifieke 10 huisjes waar het hier over gaat. Daarvan wordt gezegd dat het op gestolen Palestijns land is gebouwd. Klopt dat ja of nee? Vervolgens is het ministerie van Defensie met een verklaring gekomen die wij als Christen voor Israël ook in bezit hebben.
Okay.
Waaruit blijkt dat dat niet zo is. Er wordt gezegd dat het gewoon volledig onjuist is. Over 8 van de 10 huisjes is het volledig zeker dat ze niet op privaat land zijn gebouwd.
Oké, wat is er met die andere 2 aan
de hand? Ja, die 2 andere, daarvan staat in de brief van daarvan is het niet helemaal duidelijk en dat zou verder onderzocht moeten worden. Maar er zijn wel 2 dingen wel duidelijk. Dat is A, dat er geen enkele claim bekend is of geen enkel eigendomsbezit bekend is voor de grond waar die 2 huisjes op zijn gebouwd. En ook dat er nooit een juridische claim over is gedaan. Dus dat toont voor ons aan van ja, dat eigenlijk de beschuldigingen die er worden gedaan, dat die helemaal niks te maken hebben met privaat Palestijns land. Maar het heeft te maken met een sloopbevel.
Ja, want dat ligt er wel, toch?
Een sloopbevel ligt er wel, inderdaad. En dat sloopbevel, dat is interessant, dat kennen we niet zo in Nederland. Maar in Israël, hoe dat eigenlijk werkt, is dat het een automatisch gegenereerd sloopbevel is.
Wat dus houdt dat in?
Dat houdt in dat als bijvoorbeeld een gebouw niet helemaal is neergezet conform bestemmingsplan. In dit geval is het een commercial area, dus een plek waar eigenlijk winkels zouden moeten komen. Daarvan heeft de gemeente toen gezegd van nou, dat is een plek, daar zouden jullie die tijdelijke woningen wel kunnen neerzetten. Maar omdat het dus niet conform bestemmingsplan is, dan wordt er automatisch een sloopbevel gegenereerd. En als dat bestemmingsplan vervolgens wordt aangepast, dan wordt dat sloopbevel weer ingetrokken. Alleen in dit geval werd dus gezegd, nou, er is een sloopbevel en dat bewijst dat het op Palestijns land is. En die bewering die klopt pertinent niet.
Nee, dus even voor de duidelijkheid. Is die grond waarop die huisjes in Revava staan gestolen of illegaal of niet?
Geen van beide. Nee, dat blijkt heel duidelijk uit de verklaring van de Israëlische autoriteiten, dat het absoluut onjuist is om dat te zeggen.
Ja, Frank, in de pers heeft het de hele tijd over een wijk, dat er een wijk gebouwd zou zijn, ja. Refafa. Ik denk dan aan honderden huizen.
Ja, nou, het gaat echt om 10 huisjes, verplaatsbare huisjes. Hè. Dus het zijn het is tijdelijke woning. Dus vergelijk het met ons met de tiny houses die overal uit de grond komen. Wat een prachtige oplossing is voor een kortere tijd. Dus de mensen die er ook wonen, ook nu, dat zijn mensen die als in een vluchtsituatie zijn gekomen. Dus het is geen permanente bewoning.
Nee, maar Sarah, waarom praten ze dan over een wijk?
Ja, dat is een goede vraag. Er wordt vaak een frame neergezet hè, van iets. En op het moment dat je het woord wijk zegt, dan denk je van, oh, maar dat is een hele grote wijk ergens met honderden huizen. Maar dat is hier gewoon helemaal niet het geval. Het is één straatje met 10 woningen.
Ja. En sterker nog, die 2 huizen die dan niet op die grond helemaal staan, die staan wel deels op de grond. Dus het gaat om dan een hoek of een deel. En dat gaat dan over over een aantal vierkante meters die je kan tellen. Ja. Dus het is, durf ik hier rustig te zeggen, als het is een storm, maar dan in een glas water, maar nog niet eens in een groot glas, maar in een mini glaasje.
Ja. Over die 2 huisjes, Sarah, is het echt zeker dat deze niet op het land van een Palestijnse boer staat, zoals ook wel gesteld wordt?
Nou, zoals ik net vertelde, Israël heeft gezegd, en dat hebben ze echt tot de bodem uitgezocht, van ja, over die 2 huizen, daarvan kunnen we niet met absolute zekerheid stellen dat dat misschien op Palestijns land zou zijn. Maar, en dat is een hele belangrijke, het tegendeel is ook nog niet aangetoond. Sterker nog, er is zelfs geen enkele aanspraak gemaakt door Palestijnen op land. En het interessante is, als je kijkt ook naar de geschiedenis van Judea en Samaria, dan zie je dat juridische claims heel vaak worden gemaakt door Palestijnse boeren of Palestijnse inwoners die zeggen van ja, maar dit land is van mij. Dat komt dan voor een Israëlische rechtbank en soms geeft Israël de Israëli's gelijk en soms geeft Israël de Palestijnen gelijk. En het is in het verleden vaker voorgekomen dat een huis, omdat het net 1 meter op een verkeerde plek stond, dat het verplaatst moest worden van de Israëlische overheid. Er zijn zelfs hele dorpen, bijvoorbeeld het dorp Amona is een paar jaar geleden volledig ontruimd, omdat het bleek inderdaad op privaat Palestijnse grond te staan. Dus het feit dat die juridische claim of die juridische documenten compleet ontbreken, toont wat mij betreft aan dat de claim vrij eigenlijk heel erg zwak is en waarschijnlijk ook niet eens bestaat.
Ja, maar is het dan überhaupt wel toegestaan om huizen te bouwen op de westelijke Jordaanoever?
Dat is het zeker, dat is het zeker. En eigenlijk baseer ik dat ook op de Oslo-akkoorden. Dus in de jaren 90 zijn er tussen de Israëli's en de Palestijnen de Oslo-akkoorden gesloten. En daarin werd dat gebied onderverdeeld in A, B en C gebieden. A valt volledig onder de Palestijnse autoriteit. C valt volledig onder Israëlisch bestuur. B valt daar een beetje tussenin, gedeelde autoriteit. En al die projecten die wij ondersteunen, die vallen volledig in C-gebied. Wat
en
dus betekent dat het gewoon op Israëlisch gebied is. En daarbij, kijk, ook in C-gebied heb je ook gebieden die eigendom zijn van bijvoorbeeld een Palestijnse boer of van een Palestijns gezin. En daar mag je dan gewoon niet opbouwen, dat is helemaal duidelijk. Maar het zeggen dat het per definitie illegaal is, dat klopt niet.
Okay. Wat ook nog een klein detail is, wat voor ons toch wel belangrijk is. Wij doen eigenlijk nooit dit soort projecten. Mm. Maar in de noodsituatie van Oekraïne hebben we voor tijdelijke woningen daar gekozen. Maar meestal zijn onze projecten gericht op voedselvoorziening, op het helpen van een speelplaatsje, dat soort dingen. Dus het was wel een uitzonderlijk project voor ons. Mm. En dan kregen we dit er ook nog overheen.
Ja.
Zouden we nog steeds blij zijn dat we die huisjes daar geplaatst hebben.
Ja. Maar Frank, waarom is deze aandacht eigenlijk zo kwalijk? Want er is toch eigenlijk niks op tegen om onze projecten te onderzoeken?
Nee, dat is absoluut niet. Maar de methode vinden we echt heel kwalijk. Dat het tot het laatste moment geheim wordt gehouden. En de achterdochtige manier waarop het gebeurt, terwijl er naar buiten toe, want de contacten die ze hebben gehad in Israël, werd steeds gedaan alsof ze medestanders van Christenen voor Israël waren. Ja. Dus ze komen voor mijn idee, dat vind ik valse voorwenselen, binnen. En om iets anders, om een tegendeel te proberen te bewerkstelligen. En dat is dus uiteindelijk is het niet gericht om waarheidsvinding te doen, maar het is gedaan om een organisatie te bestrijden. Ja. En dat is kwalijk.
Ja, want Sarah, er was ook nog een tweede beschuldiging. We hebben het nu over de huisjes in Rafava gehad. Maar wat was die tweede beschuldiging ook weer?
Een tweede beschuldiging ging dus over het feit dat Christen voor Israël mogelijk contante giften zou hebben gegeven aan Or Ami, een organisatie van Naat Hirom in Israël. En dat die giften dus mogelijk gebruikt zouden worden voor de aanschaf van wapens.
Ja, nou, ik hoor je een aantal keer mogelijk zeggen. Ja. Klopt deze aanklacht?
Nee.
Nou, en ik vind het wel belangrijk om nog toe te voegen dat Sarah zegt precies zoals in het rapport staat. Ja. Maar de pers, hè, wat Sarah al eerder zei, heeft het dus overgenomen als dat Christen
voor Israël wapensupport.
Dat het echt een feit zou zijn.
Ja. Maar het is dus niet waar. En dat is dus waar we tot vandaag echt last van hebben.
Ja.
Waar
ja, wat is dan wel waar, Sarah? Hoe zit het dan wel?
Nou ja, wat wel waar is, en dat hebben we ook in de interviews gezegd, is dat wij als Christen voor Israël dat niet doen. Mm-hmm. Maar ga er maar eens aan staan. Er wordt jou iets gezegd van misschien heb je dat wel gedaan. Weet dan maar eens te bewijzen dat je dat niet hebt gedaan. Dit is een beetje de omgekeerde wereld. De bewijslast wordt omgedraaid. Ja. Naar aanleiding van één undercover gesprek wat gevoerd is. En dan moet je gaan bewijzen dat je iets niet gedaan hebt. Ik vind dat heel erg omgekeerde wereld. Maar goed, het is de realiteit waarin we zitten. Dus wij hebben alles ook gedaan om te onderzoeken van is het niet per ongeluk toch een keertje gebeurd. We hebben nog een keer met Naat Hirom ook uitgebreid gesprek gevoerd. En die zegt van nou, ik heb nooit bedoeld dat er contante giften vanuit Christen voor Israël zijn gegeven. Want dat is gewoon niet zo. Ja. En al helemaal niet dat die eenmalige gift van Christen voor Israël, dat die besteed zou zijn aan wapens. Sterker nog, en als Christen voor Israël hebben we ook de complete verantwoording gekregen van de organisatie. Ja. Waar die gift, die eenmalige gift van november 23, waar die voor is besteed. En dat is voedselpakketten, dat is noodhulp, dat zijn brandblussers. En dat was echt in de nasleep van 7 oktober, toen al die mensen in die dorpen doodsbang waren dat het bloedbad van Hamas van 7 oktober zich zou gaan herhalen in Judea en Samaria.
Ja. Ja. Ja, weet je, en wat er ook was, hè, want je hoorde in die interviews dus korte stukjes uit dat interview, wat waar volgens ons geknipt moet zijn. We hebben niet het hele interview gehoord. Nee. Maar in de verklaring die Naat Hirom ook heeft gegeven, kan die al de dingen die gesproken zijn weerleggen op een heel heldere manier en hoe die het bedoeld heeft. Mm. En daar is gewoon geen onduidelijkheid over. Dus en over die voedselbonnen, die zijn van een supermarkt. En ook in Israël kan je in een supermarkt geen wapens kopen.
Nee.
Hij zegt dan dat er wel andere dingen te kopen. Dat gaat dus om huishoudelijke artikelen.
Ja. Mm-hmm.
Een
allesborstel
of een. Ja, precies. Dus het is gewoon zoeken naar iets wat fout zou kunnen zijn. Mm. En doordat je dan knipt in een interview, weet je het ook nog voor elkaar te krijgen dat hij dat dan gezegd zou hebben.
Ja. Frank, deze aanklachten hebben best wel wat gevolgen voor onze organisatie. Ja. In het Telegraaf-artikel wordt ook gesproken over bedreigingen aan ons, aan het adres van Christenen voor Israël. Hoe ernstig zijn deze bedreigingen?
Nou, ernstig. De mate wordt natuurlijk pas duidelijk als er ook werkelijk iets verschrikkelijks zou gebeuren, maar daar gaan we niet voor. Dus nee. We hebben onze veiligheidsmaatregelen in alle omstandigheden opgevoerd. En daar waar we dachten dat het misschien minder nodig was, bijvoorbeeld bij lezingen in Zoutelanden en in Zaltbommel, bleken ineens op een nare manier ook bedreigingen naar voren te komen, waardoor zelfs de bezoekers er last van hadden.
Ja, want die lezing in Zaltbommel, dat was afgelopen donderdagavond, als ik het goed heb. Die lezing werd verstoord, wat gebeurde er precies?
Zonder zo'n 50 mensen te schreeuwen, vreselijke dingen te schreeuwen over de spreker, maar ook over de mensen die daar waren. Die je zelfs niet tegen je vijand moet roepen. Waar ik mijn kinderen van heb geleerd dat je dat nooit tegen iemand moet zeggen.
Ja.
En het was zo bedreigend dat we per direct beveiligers naar het gebouw hebben gestuurd. Die uiteindelijk ook de bezoekers in kleine groepjes door de schreeuwende en haatdragende menigte naar buiten hebben moeten halen. En de lezing kon niet plaatsvinden omdat het lawaai zo groot was dat ze hebben wel samen kunnen zingen, samen kunnen bidden. Maar het is echt een heel bedreigende, angstwekkende situatie geweest. Mm. De spreker vergeleek het met de opening van het Holocaust Museum. Daar hebben we allemaal beelden van gezien, hoe bedreigend dat ervaren is.
Ja.
Zo ervoeren deze mensen dat ook.
Ja. Sarah, afgelopen vrijdag was er bij de rechtbank was er ook een demonstratie geweest. Daar waren bekladders van ons gebouw. Die hadden allerlei leuzen op ons gebouw gezet. Die stonden terecht. En daar was dus een demonstratie. Wat vind je daarvan?
Ja, ja goed. Demonstratievrijheid, zoals we weten in ons land, is een heel groot goed. Dus de demonstranten die ons gebouw meerdere keren hebben beklad, daar hebben we dus aangifte van gedaan. En die zaak speelde afgelopen vrijdag. En toen hebben zij hun achterban ook weer opgeroepen van kom demonstreren bij de rechtbank. En dat mag natuurlijk.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie je dat er de hele tijd grenzen worden overgegaan. Dat gebouwen worden beklad. Dat mensen worden geïntimideerd. Dat onze sprekers niet eens meer een lezing kunnen houden of een bijbelstudie kunnen houden. En religieuze samenkomsten worden verstoord. En dat, ja, dat is zo kwalijk. Dus de demonstratie recht helemaal prima. En ze hebben het recht om het met ons oneens te zijn op een volwassen manier. Maar het gaat nu zoveel stappen verder. Ja. En dat vind ik wel zorgelijk.
Ja, hoe gaat het nou verder met deze rechtszaak?
Er wordt over 2 weken uitspraak gedaan. Dus dan hopen we dat die mensen veroordeeld zullen worden. Want we voelen ons echt bedreigd.
Ja.
Aan de andere kant voelen we ons ook veilig. Omdat we... de maatregelen kunnen nemen die we kunnen nemen. In het pand gaat alles goed. En ook voor de avond in het land hebben we nu weer nieuwe hernieuwde maatregelen genomen. Zodat ook daar de veiligheid van de bezoekers gegarandeerd kan worden.
Ja, dus als ik naar een lezing wil, dan kan ik daar gewoon met een gerust hart naartoe.
Ja, maar je gaat er toch anders naartoe. Hmm. Iedereen die nu naar een lezing van ons gaat, die beseft dat die voor Israël opstaat.
Hmm.
En weet je, we kregen berichten vanuit de Joodse gemeenschap. Ook wel schokkend, weet je, die dan zeggen, letterlijk zeggen, ja, dit is wat wij al tientallen jaren ervaren.
Hmm.
Dus weet je, er is een hoop aan de hand in Nederland. En dat is zorgwekkend. En we blijven achter Israël staan. En ja, we gaan door om op te komen voor de Joodse gemeenschap in Nederland.
Ja, Sarah, nog even terug naar dat onderzoek. Blijven er nog dingen onduidelijk over de aanklachten of is nu inmiddels alles opgelost?
Nou, kijk, het onderzoek was vrij omvangrijk. Hè? Ook niet in het minste omdat Investico en Nederlands Dagblad en Tim Hofman, BNNVARA, een uitgebreide artikelen en documentaires erover hebben gemaakt. Die ook weer zijn overgenomen door andere media. Dus wij hebben zo goed mogelijk ons best gedaan om alles wat ons voor de voeten werd geworpen, om dat aan het licht te brengen. En we zijn ook in Israël zijn we op dit moment ook nog bezig om dingen uit te zoeken. Ook omdat je wil, en dat hebben we ook aangegeven in de interviews, wij voelen ons verantwoordelijk naar onze donateurs toe voor de giften die zij ons hebben gegeven. Ja. Dus ook al mocht er maar een splintertje waar zijn, wat dus helemaal niet zo blijkt te zijn van de beschuldigingen die er zijn, dan nemen we daar actie op. Dus in die zin hebben wij ook in Israël gaan we nog misschien wel aandachtiger dan ooit kijken van ja, wat zijn nou de projecten die wij ondersteunen? Wat doen we wel, wat doen we niet? Kijk, en we ondersteunen ook al tientallen jaren heel veel projecten in Israël. Zowel voor de Joodse bevolking als ook de Arabische bevolking. Als ook Palestijnen bijvoorbeeld in Bethlehem.
Ja.
Dus dat zijn dingen waar we mee doorgaan. En we zijn extra alert omdat we het ook belangrijk vinden om dat te kunnen verantwoorden naar onze donateurs. Maar wat ons betreft is het nu wel vrij duidelijk dat deze beschuldigingen in ieder geval nergens op gebaseerd zijn.
Ja, dankjewel. Frank, ik wil jou tot slot vragen om een gebed uit te spreken voor Israël. Wil je dat doen?
Ja, dat wil ik zeker. Laten we bidden. Vader in de hemel, we prijzen uw heerlijke naam, dat u alle macht hebt in de hemel en op aarde. En dat er niets is, Heere, waar we ons zorgen over hoeven te maken, maar dat we met al onze zorgen en in al onze nood altijd bij u terecht kunnen. En zo bidden we ook, Heer, voor uw volk Israël. Heere, al zo'n lange tijd in oorlog. En Heere, sinds 7 oktober is er wat gebeurd, is er wat gebroken. En zien we dat de wereld zich massaal tegen uw volk keert. En Heere, dat alles wat Israël doet altijd al onder een vergrootglas gelegd werd, maar nog veel meer onder een vergrootglas gelegd wordt. En wij bidden, Heer, om wijsheid voor de regering van Israël, voor de leiders van het leger, voor alle die verantwoordelijkheid dragen, Heer, in de stappen die ze zetten, in de dingen die ze doet. Wilt u uw volk beschermen? Wilt u geven dat ze recht en gerechtigheid mogen doen? En wilt u uiteindelijk de vrede van Jeruzalem brengen? Heren, we kijken er naar uit dat er uitkomst mag zijn voor uw volk. Heer, en als wij in deze tijd ook ervaren wat het is om gesmaad te worden, Heer, bidden wij dat u, zo als u beloofd hebt, ook de smaad van uw volk wilt wegnemen. Heer, al de vormen van antisemitisme en jodenhaat, Heere, we bidden of u wilt geven dat dat van uw volk mag worden weggenomen en dat die heerlijke toekomst mag komen als Jeruzalem de stad van de vrede is, als de Messias van Israël zal zitten op de troon van zijn vader David. Heere, we kijken daarnaar uit en we bidden hier om uw bescherming, om uw bewaring, om uw zegen. Kom zo met uw kracht en wijs uw weg in Jezus' naam. Amen.
Frank en Sarah, bedankt voor jullie komst hier naar de studio en alles wat jullie gedeeld hebben. En u thuis, hartelijk bedankt voor het kijken. En wilt u nou op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in en rondom Israël, dan raad ik u aan om naar onze website 7i.nl/actueel te gaan. Daar vindt u allerlei updates, artikelen, video's die hierover gaan. Nogmaals bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.